Welkom bij de Ik Excelleer Jou podcast. De podcast van de Be Excellent Academy voor vrouwen die sterke keuzes willen maken rondom hun eigen ontwikkeling en groei. En dat ook bewonderen in anderen. Ik ben Marije van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een excellente vrouw. Juist omdat we als vrouwen elkaar mogen inspireren met toffe inzichten en wijze levenslessen. Dus luister en geniet. Ik zit hier aan tafel met Lienke Scheurwater, ondernemer bij WeWonder, waarbij je zorgprofessionals uitdaagt om te ontdekken of ze andere verdienmodellen kunnen aanboren door open te staan voor nieuwe ideeën en verandering. Zo inspireer jij ze op het gebied van persoonlijk leiderschap, innovatie en ondernemerschap en begeleid je hen in die soms spannende transitie. Vernieuwing, verandering en persoonlijke ontwikkeling heeft absoluut jouw passie. Net als creatief bezig zijn in allerlei vormen. Nou, dat is echt heel mooi om te zien hoe jij zo ondernemend bent vanuit je eigen bedrijf. Wat gaat er dan door je heen als je dit zo hoort?
Het is altijd wel mooi om te horen hoe een ander dat dan ziet, hè, hoe je het omschrijft. Want dat vind ik soms wel eens lastig om over te dragen. Maar het klopt wel, dat stukje vernieuwing, verandering, dat is ook wie ik ben eigenlijk. Mm-hmm. Wat echt in me zit en waar ik heel blij van word. En dat is heel fijn dat ik dat nu gewoon ook in mijn onderneming eigenlijk kan stoppen. En daar andere mensen weer mee kan nemen. Ja.
Ja, want heb je dat altijd al gehad, dat je zo into vernieuwing en verandering was?
Ja, eigenlijk wel. dat zit er altijd wel in. Dat trekt altijd aan of zo. Ik ben van nature heel nieuwsgierig. Dus ook als kind al andere dingen uitproberen of nieuwe dingen maken. Mm. Of zeg maar bijvoorbeeld bij beeldende vorming gewoon net even anders proberen te doen. Andere kleuren. Dat past wel bij me.
Ja. Ja, nou ja, ja. Dat is nu ook juist hetgene wat je te brengen hebt voor je klanten.
Ja.
Ja, is een stukje vernieuwing en met ze meedenken van hey, wat kunnen dan ideeën zijn.
Ja.
Merk je ook dat iedereen daarvoor open staat voor nieuwe ideeën?
Op de een of andere manier trek ik natuurlijk een bepaald type therapeuten, want daar werk ik het meeste mee aan. Maar vaak vinden mensen het ook wel spannend. En hebben ze ergens iets van, ja, ik moet er iets mee. Dus er liggen kansen, maar... het oude is wel iets bekends en vertrouwds. Dus ga dat maar eens loslaten of daar iets mee doen. Dus het is wel het stukje, soms vinden ze het ook moeilijk, zien ze vooral de belemmeringen. En daardoor denken ze van, nou ja, dat is niks voor mij. Dus dat merk je wel heel erg. Ja, dat ze mensen echt even een drempel over moeten of de blik moeten verruimen voordat ze het gaan zien.
Ja, een soort van dat ze heel veel beren op de weg zien. Ja. Die eigenlijk de grote blokkade zijn naar... het nieuwe.
Ja, ja, ja.
En hoe help je ze dan daar overheen te kijken? Of om heen te gaan? Of
ja.
Wat je dan ook doet?
Ja, het is aan de ene kant ook wel laten inzien van... goh, iedereen heeft zo'n obstakel, want het is iets nieuws. Dat hoort er ook bij. Dus je mag het ook spannend vinden. Je hoeft dat niet per se weg te stoppen of daar heel dwars doorheen te denderen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant laat ik hen ook gewoon zien van, nou, die vernieuwing, wat zijn nou praktische voorbeelden die bij jou passen? Mm-hmm. Dus ik ben altijd wel heel erg dat je, om te kijken van hoe kunnen we nou ook gewoon heel concreet maken en kleine stapjes. Mm-hmm. Maar wel heel erg vanuit waarom wil je het? Dus de vernieuwing op zich is geen doel op zich, maar wat kan het je brengen?
Wat geven mensen dan vaak terug? Wat brengt het ze dan?
Als je eerst start met van waar lopen ze nu tegenaan, dan is het wel dat ze bijvoorbeeld als fysiotherapeut zich op een bepaalde manier van werken eigenlijk een beetje klemgezet voelen. Onder andere door dat ze op een bepaalde manier toch vasthangen eigenlijk aan zorgverzekeraars. En dan door met hen mee te kijken, zien ze wel van hey, dat kan me ook echt wel vrijheid bieden. En ook kan ik nog meer dan alleen maar 1-op-1 patiëntenzorg doen. Dus het opent wel weer een heel blik aan mogelijkheden.
Aan mogelijkheden.
Maar waardoor hun werkplezier ook wel echt vooruit gaat. Mm. Dus het is een stukje vrijheid en een stukje bijvoorbeeld creatief werken inzetten. Op een andere manier mensen kunnen helpen. Ja.
Ja. Ja, ja, want je zegt net iets over de zorgverzekeraars. Daar is een dingetje toch tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten?
Ja, kijk, de een heeft daar meer moeite mee dan de ander. Aan de ene kant is het heel fijn dat de zorg die ze bieden natuurlijk gewoon betaald wordt voor een heel groot deel, of als mensen aanvullend verzekerd zijn. Maar zorgverzekeraars hebben best gewoon veel macht. Zij bepalen het tarief waarvoor de fysiotherapeut werkt. En er is een klein beetje onderhandelingsruimte, maar dat ligt best wel vast al aardig wat jaren. En de eisen die ze stellen, ze moet je ook gewoon aanhouden. Dus het is ieder jaar weer spannend van wat voor contracten komen er weer. En er is een beetje een underdog-positie, ja, zeg maar, als fysiotherapeut.
Ja. Ja. Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij en wij hadden vroeger dat melkquotum. Dat je niet meer dan iets maximaals mocht produceren. En zo voelt het dan ook een beetje bij de fysiotherapeuten. Van, hè, er zit dan dus qua afspraken dus bepaalde limieten aan wat je kunt leveren, hoe je dat kunt leveren, op wat voor manier, of in ieder geval wat vergoed wordt voor de cliënten dan.
Ja, ja, er zit niet per se een bepaald quotum aan of zo, maar gewoon de tarieven liggen gewoon vast. Per half uur krijg je dit betaald, zeg maar. Ja. Maar er, ja, dus weinig ondernemingsmogelijkheden, zeg maar, als je het alleen op die manier aanpakt. Ja.
Dus dat is eigenlijk precies waarom dat fysiotherapeuten en zorgprofessionals bij jou langs moeten komen.
Want onder andere,
dan kunnen ze gaan ontdekken wat daar nog meer te ontdekken valt.
Ja, ja, en ook wel het stukje, en dat vind ik zelf nog interessanter, is dat het vaak ook therapeuten zijn die een jaar of 10 of zo bijvoorbeeld werken en denken van ja, in vakinhoudelijk ben ik echt wel gegroeid. Mm. Ik heb heel veel kennis tot me genomen, maar juist op persoonlijk gebied, wat kan ik nog meer dan de 1-op-1 patiëntenzorg? Maar wat zit er nog meer in me en hoe kan ik nog meer stappen maken? Mm. Dus die ook op zoek zijn naar vernieuwing voor zichzelf eigenlijk.
Ja. Nou, dat is wel bijzonder, hè? Want je naam Be Wonder gaat ook eigenlijk over verwondering of over nieuwsgierigheid. Of, nou ja, in ieder geval, ik denk dat je vaak echt vol verwondering ook kunt kijken naar het proces waar je klant dan doorheen gaat. Of is dat niet zo?
Ja, ja, zeker. Ja, en ik merk ook wel dat het mijn rol vaak ook is het eigenlijk het benoemen van wat ik zie aan potentie, zeg maar, in zich. En als je dat hardop uitspreekt, dan zijn ze zelf ook verwonderd soms. Mm. Dus dat vind ik ook wel een hele mooie rol om te pakken.
Yeah.
Maar ja, het is ook wel het stukje, als ze bepaalde stappen, vooral op persoonlijk gebied, nemen, dan zie je ze ook echt opbloeien. En dan zie je ze ook ineens gaan en ineens dingen realiseren, dat is heel mooi.
Zo, ja,
dat is
en dan echt mag je daar gewoon getuige van zijn. Dat mensen gewoon zo'n ontwikkelingsslag maken zelf.
Ja, ja, dus eigenlijk een stukje van wat ik zelf bepaalde dingen heb ontdekt van wat er nog meer kan, dat kan je doorgeven. En dat is ook wel, ieder doet dat dan ook weer op zijn eigen manier, wat echt bij hen past.
Ja.
En dat is wel heel mooi.
Supermooi, ja.
Ja.
Ja. Hey, want je bent zelf een kinderfysiotherapeut geweest.
Ja.
Hoe lang heb je dat gedaan?
Ja, ik ben eerst gestart als gewoon fysiotherapeut, maar ik denk in totaal ruim 10 jaar wel gewerkt en grotendeels als kinderfysiotherapeut.
Ah, ja. Ja. Dus wat je net zei over je klanten, dat ze dan vaktechnisch eigenlijk heel veel geleerd hebben.
Ja.
En die fase heb je ook gehad, dus je weet precies hoe dat ze dan er zelf ook in staan.
Ja, ja. En ik was daar zelf na zoveel jaar ook best zoekend in van inderdaad, wat kan je nog meer? Of wat zou een volgende stap kunnen zijn? Ja,
ja, en je hebt daar eigenlijk een heel proces ook in ondergaan.
Ja.
Tot waar je nu staat. Kun je er iets over delen?
Ja. Ik denk, zeg maar, in de jaren dat ik gewerkt heb als fysiotherapeut, ben ik ook altijd wel iemand geweest die niet alleen maar als fysiotherapeut bezig was. Dus ook wel binnen de praktijk juist de vernieuwende dingen oppakte of een praktisch voorbeeld oefenvideo's ging opnemen voor de kinderen, zodat ze dat mee naar huis konden nemen, dat soort dingen. Maar ook wel buiten de praktijk dingen gedaan voor de beroepsvereniging en zo. Dus daarin kon ik al wel mezelf wat meer ontwikkelen. Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt, toen was mijn gezondheid echt wel de rem. Dus ik kon gewoon echt niet werken. Ik heb ook 2 keer ruim 1 jaar, denk ik, zo'n beetje eruit geweest.
Heftig.
Ja, ja, echt, zeg maar letterlijk. Ik heb 2 keer frikse astma-opleving gehad en ook in het ziekenhuis gelegen. En het was zeg maar een beetje praktisch uit te drukken. Op het punt dat ik een vaatwasser ging uitruimen en dan weer op adem moest komen. Daarnaast ging zitten, omdat het gewoon echt niet ging. Dan een fysiek beroep is best wel een uitdaging dan. Mm. En als kinderfysiotherapeut ben je gewoon continu bezig. Je kan niet het half doen, zeg maar. Mm. Tenminste, ik kan het niet. Nee. Dus dat iedere keer als ik dan weer ging opbouwen qua werk, zat ik thuis weer. Mm. En dan op een gegeven moment gaat het gewoon scheef. De balans thuis met kleine kinderen. Mm. Proberen te werken, maar ik was gewoon totelos. En ik zat er ook echt wel heel flink doorheen, zeg maar, fysiek met name. Dus na de tweede periode, toen krabbelde ik ook echt niet op. Toen bleef ik maar terugvallen. Toen kwam ik echt op zo'n punt dat ik dacht, oké, het is of zo in de ziektebed blijven en onzekerheid. En ik ben ook niet iemand die heel graag thuis zit, zullen we maar zeggen. Dus dan komen de muren echt wel op je af. Mm. En het lukte gewoon thuis ook heel slecht om gewoon überhaupt mijn eigen kinderen te kunnen helpen en de voorzitter zijn.
Zo, dat is echt heel heftig als je dat zo deelt.
Ja, dat was echt wel een hele pittige periode wat dat betreft. Dus dan kom je op zo'n punt van, oké, dit werkt gewoon niet. Mm. Ik was gewoon aan alle kanten zo klaar mee, mijn gezin uiteindelijk ook. Dus toen heb ik in eerste instantie besloten van, nou, ik ga voorlopig niet opbouwen. Het werk als fysiotherapeut gewoon met de kinderen. Dus dat heb ik toen ook aangegeven in de praktijk. Dat ga ik gewoon niet doen. Ik ga kijken wat ik nog verder binnen de praktijk wat uurtjes kan doen, zeg maar. Maar dat kwam er een beetje op neer. Dan denk ik een maand of twee daarna dat ik ook echt mijn baan heb opgezegd. En ben gaan kijken van wat kan ik nu nog wel doen zonder fysiek bezig te zijn.
Nee joh, dus je hebt eigenlijk gewoon je baan opgezegd in plaats van dus in de ziektewet te gaan.
Ja, toen.
Dat is gewoon een mega stap.
Ja, dat is natuurlijk een heel proces als je daar meer dan een jaar in zit.
Ja,
dus, maar ik voelde gewoon heel sterk, dit moet ik gewoon niet mee verder gaan.
Nee,
het gaat alleen maar achteruit. En het is gewoon ergens een knoop doorhakken. Mm-hmm. En dat past dan wel bij mij. Dan ben ik er gewoon zo klaar mee.
Dan kies je gewoon.
Het kan alleen maar beter worden als ik hiermee stop. Want het gaat niet. Maar goed, dat betekende wel dat je eigenlijk ook wel een soort van je vak opzegt. Niet alleen je baan, maar ook wel.
Want je hebt allemaal registraties. En je dus stopt, dan komt het.
Ja, het loopt nog wel iets door natuurlijk. Maar werk je niet meer die uren, dan ga je er vrij snel uit. Het is altijd weer mogelijk om erin te komen, dacht ik toen. Dat zien we dan wel weer. Maar het is wel iets wat je afsluit dan, zo'n hele periode. En je bent er helemaal voor opgeleid. Dus het is. Maar toen kwam er een baan, eigenlijk een vacature langs. En daar heb ik op geschreven. En uiteindelijk ben ik dat gaan doen. Dus dat is wel binnen de zorg, maar bij een adviesbureau. Dat je toch minder fysiek bezig kon zijn, maar wel binnen de zorg iets kon betekenen. En het was echt iets van, oké, geen idee of ik het kan, maar ga het maar gewoon doen. Als zij vertrouwen hebben in mij.
Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan.
Ja. En ik dacht, ik leer er in ieder geval van. Ja. En dan,
Dat is wel een hele bijzondere houding die je daarin hebt. Gewoon heel mild naar jezelf van, ik stop nu met fysiotherapie, dat is nu niet goed voor me. En weet je, als mijn registraties verlopen, dan kan ik het altijd wel weer krijgen. Dat is eigenlijk al heel, klinkt heel erg ruimtegevend voor jezelf. En ook in deze stap, dat je ook gewoon zoiets hebt van, nou weet je, ik heb geen idee of dat ik het kan. Ik ga er in ieder geval heel veel leren. Hupsakee, we doen het gewoon.
Ja, het is, kijk, ik vertel het nu zo luchtig, maar het voelde wel echt als met de rug tegen de muur staan. Mm. En dan, wat ga je dan doen?
Ja.
Maar uiteindelijk was het wel een stap, gewoon ook wel in mijn, in mijn capaciteit en carrière. Ik heb van oorsprong ook nog een wetenschappelijke opleiding gedaan. Ik dacht, nou, dan ga ik daar nu maar iets mee doen.
Ja.
Dus het klinkt makkelijker dan het toen was, hoor. Maar ik stond toen wel op zo'n punt van, ik heb wel het vertrouwen, ik ga het gewoon doen. En je gaat toch zo'n hele sollicitatieprocedure door. Ze kijken heel goed en uiteindelijk bleef ik over. Dus dan heb je ook wel een stukje vertrouwen van, dan komt het wel
dan gaan
goed.
We dat gewoon doen,
Ja.
En wat heb je geleerd van die periode, als je daar zo nu op terugkijkt?
Ja, ik heb wel heel erg geleerd van, wat is er echt belangrijk? Dat bij mij bleef toch wel, werk was voor mij altijd best wel iets waar ik echt van opleefde en waar ik met heel veel plezier in gewerkt heb. Maar toen ik echt zo ziek was, dan merk je wel, mijn gezondheid is toch meer waard. Maar ook mijn gezin. Toen dacht ik ook, nu de keuze om te stoppen met werken is wel ook de keuze voor en mijn gezondheid, maar ook voor mijn gezin. En dat vond ik wel, denk het moeilijkste in heel die ziekteperiode, is dat je er niet echt kan zijn voor je kinderen zoals je zou willen. Ja. Dus dat is nu wel ook een soort van basisvoorwaarde in de rest van dingen. Van dat staat op één. Ja, en ja. Dan de rest. Maar ja, verder ook wel dat je merkt van ja, wow, wat voor vangnet en mensen om je heen heb je. De vrienden die je al heel lang kent, die betekenen dan nog meer voor je. Maar ik heb toen ook wel heel veel steun ervaren gewoon in mijn werkgevers. Mm. Die nou echt, ja, mij remden.
Zo.
Echt, dan leer je ze ook pas echt kennen wat die voor je kunnen betekenen. Ja. En die... Ja, ik had ook met name met één echt een hele goede persoonlijke band. En bij haar eigenlijk, nou ja, kinderfysiotherapeut geworden, zeg maar. Ja. Dus dat in die 10 jaar tijd bouw je daar echt wel een goede band mee op. Ja, ja. Ja. Dus dat wel, vond ik bijzonder, het lastigste om dat los te laten eigenlijk.
Ja, want je laat eigenlijk ook een soort van vertrouwd nest dan achter. Ja. Door te zeggen, hey, jongens, ik vertrek.
Ja,
wat goed was voor jezelf, maar
uiteindelijk
ook wel iets,
iets
kostbaars laat je dan achter.
Ja. Maar toch, toen voelde het echt als een soort van afscheid nemen. Ja. Maar nu heb ik de afgelopen periode bijvoorbeeld voor hem weer een project gedaan.
Oh,
dus
leuk.
Weet je, dat stiekem weg is dat lijntje er nog steeds.
Ja,
dus dat
is
bijzonder. Wel heel mooi.
Ja. En inmiddels ben je ondernemer. Dus je bent toen gaan solliciteren. Je bent toen aangenomen ook bij de klus. Bij die opdrachtgever waar je als enige overbleef.
Ja. Ja.
En van daar naar hier, hoe is dat gegaan?
Ik heb, ik denk al ruim een jaar of zo toen daar gewerkt zonder problemen, zeg maar. Ik werkte daar vooral als verschillende projecten waar je projectleider bent binnen de zorg. En uiteindelijk ging het, ik denk na ruim een jaar ging mijn gezondheid weer wankelen. En uiteindelijk kwam het toen pas echt de oorzaak van al die jaren ellende zeg maar uit. Dus dat mijn schildklier minder goed werkt. En waardoor onder andere mijn astma ging opleveren.
Oh, zo.
Dus, maar dat was ook zo'n periode dat ik dus ook weer thuis zat. En ook echt fix uitgeschakeld was. Mm. Dus ik heb toen weer, denk ruim een half jaar wel aan tobben geweest.
Mm. En je hoefde toen niet opgenomen te worden in het ziekenhuis?
Nee. Nee, dat niet. Ja, wel allerlei onderzoeken gehad waardoor ze dat erachter kwamen. Ja. Maar toen ging ik dus ook weer langzaamaan opbouwen. En toen merkte ik wel van, hey, ik ontdekte al wel ervoor van, ja, bepaalde dingen binnen dit werk passen gewoon niet echt bij me, zeg maar. Het is toch ook als projectleider best wel veel regelen van A tot Z met het project bezig zijn. Dus niet alleen maar opstarten, wat ik heel leuk vond, maar ook het heel netjes afronden tot het allerlaatste moment. En ik merkte heel erg dat je binnen grote organisaties, zorgorganisaties, toch heel log gaat en verandering wel een ding is.
Mm-hmm. En dat terwijl je daar juist zo van houdt.
Ja, dus aan de ene kant kon ik dat enthousiasme best wel inzetten. Mm-hmm. En bepaalde dingen was het ook echt wel heel fijn om dat werk te kunnen doen. Maar ja, toch wat gevoeligere onderwerpen van verandering, zeg maar. Dan krijg je gewoon niet voor elkaar naar mijn voldoening. Dan gaat de verandering heel traag. Ja. Ja. Dus ja, met dat opbouwen daarna weer, en je hebt veel minder energie, dan moet ik het gewoon mee doen. Mm-hmm. Dan moet je niet de dingen gaan doen waar je energie lekt, zeg maar. Dat was toen echt wel een hele duidelijke punt waar ik toen kwam. Ja. En dan eigenlijk weer een beetje dezelfde situatie. Van ja, ik kan dit opbouwen, maar het werkt gewoon niet. En heel eigenlijk had ik daarvoor al wel vaker de kriebels om iets voor mezelf te starten. Mm-hmm. Dus toen was het punt van oké, ik moet toch wel ook hiermee gaan leven, zeg maar, met het beeld dat ik heb. Het is chronisch, dus ik heb minder energie. En dus ik moet daar gewoon heel goed voor gaan zorgen en bewaken.
Ja, want als je dat dus niet doet, dan kun je dus weer zo'n astma-aanval krijgen.
Ja, toen was dat wel redelijk onder controle. Het is met name meer gewoon een schildklier. Dus dan kun je eigenlijk de stress pieken of minder slaap, dat soort dingen niet goed opvangen.
Oh,
dus je moet gewoon heel erg nog gezonder leven dan dat ik al deed. Ja, en je lichaam blijft volgen. Dus ja, dat... En toen dacht ik, nou ja, dat is eigenlijk ideaal als ondernemer. Dan heb je daar zelf de regie op.
Ja, ja.
Dus toen eigenlijk na een aantal maanden wel die keuze gemaakt van ja, dan gaan we hier toch mee stoppen. Maar dan ga ik wel de stap nemen om rustig aan het op te bouwen voor mezelf. Ja.
Zo, dapper, hè?
Ja, dat hoor ik van veel mensen. Ja. Maar het voelde voor mij als heel logisch of zo. Ja.
Je was er eigenlijk ook wel aan toe. Dan...
Ja, en het, ik zag het meer echt als een oplossing. Dat ik dacht van ja, ik wil wel ergens vol voor kunnen gaan. Maar wel, ik moet gewoon dealen met dat ik minder energie heb. Dus ik moet gewoon flexibel kunnen werken bijvoorbeeld. En, ja, en de dingen kunnen doen die echt bij me passen. Mm-hmm. Ja.
Ja, ik denk dat dat voor jou echt het allerbelangrijkste is. Dat je goed in verbinding staat met je lijf. Goed aanvoelt wat gaat wel, wat gaat niet. Wat kost je veel energie? Waar zit het lekken? Wat doe je wel, wat doe je niet? En hoe kom je aan het eind van de dag of de week...
Ja,
eigenlijk opgeladen naar je werk. Gerust wel moe, maar wel voldaan thuis.
Ja, en dat betekent soms ook dat ik een dag heb dat ik denk... Ja, vandaag... Eerst maar eens even rustig naar buiten en even rustig aan dingen doen. En soms een keer even bijtanken en een middagje slaap. Maar dat kan nu ook, zeg maar. Ik plan daar, ik heb wel afspraken, maar daar kan je wel omheen plannen.
Ja, ja.
Dus de balans is er veel meer. Dat merk ik echt.
En je zei net ook al eerder van, ik wilde juist ook voor mijn meiden zijn.
Ja.
Voor je hebt twee dochters. Dat is natuurlijk ook echt wel echt dan ook prioriteit. Naast... Hij is een prachtig bedrijf opbouwen wat je doet.
Ja.
We kennen elkaar natuurlijk inmiddels al een tijdje. Ik mag met je oplopen in jouw proces waar je nu in zit. En het is echt heel bijzonder om te zien hoe je daar ook zo bewust ook keuzes in maakt. En super ambitieus bent. Onwijs veel plannen. Heel veel vernieuwing aan het doorvoeren bent binnen je bedrijf. Ja. Maar daarin ook zo'n zicht op realiteit hebt. Ook voor je eigen leven. Dat vind ik echt heel knap hoe je dat samenbrengt ook bij elkaar.
Ja, het is echt een soort puzzel. Zo zie ik het. Ja, ik hou van puzzelen, dus dat scheelt. Maar dat, het zijn wel bepaalde keuzes die je daar maakt. Dat ik inderdaad zoveel mogelijk onder schooltijd werk bijvoorbeeld. En dan soms dan de avond verder ga. Maar gewoon een beetje zo kijk van wanneer kan ik er voor de meiden zijn. En een deel zijn ze wel, of mijn man is er, of bij de opvang. Maar er is wel veel meer balans. Dus die rust in huis is er veel meer. Waardoor het voor mij ook bijvoorbeeld... Eigenlijk heb ik ook een beetje de keuze toen gemaakt van... Ja, ik wil niet meer haasten. Want het is gewoon niet goed voor mijn lichaam. En dat is een soort van uitgangspositie. Ja. Dus 's ochtends geen haasten. Eerst de kinderen naar school, dan even naar buiten. En gewoon rustig opstarten. Dan ga ik ontbijten. En dan komt mijn werk. Maar dan...
Dan heb je er eigenlijk een hele dag van rust en plezier eigenlijk al op zitten. Van met elkaar ochtendritueel, naar school, even naar buiten en dan aan de slag.
Ja. Dus dat is wel het grote verschil met toen ik hiervoor nog in een baan had... waar het toch 's ochtends altijd haast was. Mm-hmm. En nu eerst even prioriteit op wat mijn lichaam nodig heeft en dan verder. Ja.
Misschien zit er nu op dit moment wel iemand te luisteren die zoiets heeft van, oh man, ik verlang ook zo naar dat onthaasten. Kun je dan een tip geven hoe je dat zelf ook eigenlijk in je leven vormgegeven hebt?
Het belangrijkste voor mij, wat werkt, want ik ben ook wel echt een buitenmens, dus werkt voor mij heel goed. Dus we hebben een hond, dus ik ga ook vaak naar buiten. Maar ook echt dat bewust wel elke ochtend daarmee starten. Of het nou regent of niet, de hond moet er ook uit, maar het is voor mij gewoon ook goed. Dus dat is wel een vast ritueel. En verder, wat ik gemerkt heb afgelopen jaar, is het stukje onthaast is voor mij ook wel echt tijd alleen. Dat helpt mij. Dat heb ik gewoon ook wel nodig eigenlijk om alle prikkels en dingen te verwerken. Maar dan komt ook wel de creativiteit wat meer los. Dus dat betekent dat ik zo'n beetje bijvoorbeeld één keer per kwartaal 2 dagen gewoon zelf wegga ergens. En dat is ook echt onthaasten voor mij. Dat is ook echt opladen. Ja. En,
dat is echt een tip voor elke, in ieder geval ondernemende vrouw.
Ja.
Om af en toe echt even een break te nemen om die creativiteit weer de ruimte te geven.
Ja, dus ook even na te kunnen denken, oh, waar ben ik nou mee bezig en waar zit de focus? En,
echt heel erg mooi. Ja. En we hebben elkaar leren kennen tijdens jouw Be Excellent Coach traject. Kun je daar iets over vertellen wat het jou gebracht heeft?
Ik denk met name wel dat ik een beetje zoekend was in wie ik dan van nature heel erg ben. Hoe ga ik dat nou ook gewoon ervoor staan en inzetten? En ik merkte heel erg dat ik in die zin wel anders in elkaar zat dan heel veel mensen om me heen waar ik mee gewerkt heb. Of bijvoorbeeld mijn vriendinnen of dat soort dingen. En daar was ik wel zoekend in van... ik pas me van nature gewoon makkelijk aan. Of dat heb ik heel erg aangeleerd eigenlijk. Ik kom altijd gewoon wel... kan vrij makkelijk met heel veel mensen omgaan. Maar daarmee verlies ik soms mijn eigen beeld, zeg maar, waar ik voor sta en wat voor mij belangrijk is. Dus daarom heb ik eigenlijk ook wel aan de bel getrokken om te kijken van, hey, maar wie ben ik dan precies? Wat houdt dat nou precies in en waarom past dat bij me? Maar hoe kan ik dat ook gewoon veel meer gaan inzetten eigenlijk?
En wat heb je ontdekt?
Eerder heb ik toen al een keer die
self-life assessment
gedaan. Ja. Dus ik wist al wel van, ik ben met name pionier, maar ook het stukje doordenker en strateeg. De pionier staat wel op één, maar de herkenning zat al in die twee kanten, zeg maar. Dat ik dacht,
twee kanten van pionier en doordenker.
Ja, soms ben ik iemand die juist heel erg vol enthousiasme wil gaan. En inderdaad dat stukje vernieuwing. En het liever morgen dan volgende week. Maar aan de andere kant heb ik ook echt die rust nodig. En ook die tijd om het goed te doordenken. En daar ook de verbindingen te leggen. Dat het plaatje gaat kloppen, zeg maar. Voordat ik dan dat met vol vertrouwen kan gaan doen. Dus dat was wel iets wat op zijn plek viel. Van, oh ja, daarom die twee kanten in me.
Ja.
Maar verder ook wel dat het ook wel echt een kracht is, zeg maar. Dat onder andere dat pionier zijn, dat voelt soms best eenzaam, zeg maar. Dat je niet iedereen meekrijgt of iedereen je snapt.
Ja.
Onder andere van, ik zie het vaak al heel erg voor me. En ik loop er best wel tegen aan dat ik niet altijd iedereen gelijk enthousiast krijg.
Ja.
Dus dat...
Ik weet nog dat wij een keer dat gesprek hadden. Dat ik zei, weet je, als pionier sta je soms op de top van de berg. En zie je het allemaal al.
Ja.
Terwijl dat iedereen nog omhoog aan het ploeteren is om überhaupt bovenop die berg te komen. Gewoon om dat vergezicht te kunnen zien. Van wat je als pionier met al je ideeën en vernieuwende mogelijkheden en dat innovatieve eigenlijk allemaal ziet.
Ja.
Dat is echt wel... En soms is dat inderdaad wel een beetje alleen. Gewoon dat je dus op die top staat en dat mensen dat soms ook gewoon nog niet kunnen zien.
Ja, en dat maakt ook wel bijvoorbeeld de stap naar ondernemer worden, dat ik dat al heel erg voor me zag, maar mijn man nog totaal niet. Dus dat die heeft niet dat pionier in zich. Dus ja, dat maakt dat het eerst soms heel erg frustrerend kan zijn. Van ja, maar dat kan toch gewoon zo? Dus ik had ook echt dat vertrouwen wel. En voor hem moest het gewoon veel concreter, ook financieel, zeg maar, voor zich zien. Voordat hij dat achter kon staan.
Heb je man ook een assessment gedaan?
Nee.
Vermoed je? Wat voor voorkeurstijl hij heeft?
Ja, er zit... hij is wel heel erg sociaal, zeg maar. Echt een mensenmens. Dus er zit ook wel dat stukje, denk wel een stukje zorger in. Ik ken de anderen niet zo heel goed. Ja. Dus ik heb alleen vooral mijn eigen dingen gekeken.
Nou, kom een keer met hem langs.
Ja. Maar hij heeft wel ook het wel doelgericht, zeg maar. En het resultaatgerichte in zich. Maar ook wat analytische. Dus
het zou ook wel een beetje strategisch kunnen zijn. Of een beetje beheerder, zeg maar.
Ja, ik denk ook wel een stukje beheerder daarin. Ja. Ja.
Zo mooi. Uiteindelijk zie je dat je vaak het tegenovergestelde aantrekkelijk vindt. Dus dat je heel vaak complementair bent samen met je partner als je naar de 7 Life Assessments kijkt.
Ja.
Dus ik doe heel veel partner terugkoppelingen. Ik vind echt altijd een feestje om te doen.
Ja.
Omdat je zoveel herkenning eigenlijk ziet bij elkaar. Van, oh, zo werkt het dus voor jou. Of daar heb je behoefte aan. Of dit is je stress of alarmcommunicatie. En dat brengt gewoon eigenlijk heel erg veel.
Ja, nou ja, en dat is wat dat betreft in zo'n hele ziekteperiode zijn dat ook wel de flinke worstelingen waar wij doorheen gegaan zijn. Dat je juist dan heel erg ziet hoe verschillend je bent.
Dat kan ik me heel erg goed voorstellen,
Hoe je reageert op dat soort situaties, ja.
Ja, vooral ook als je... Het is natuurlijk echt frustrerend als het zo lang duurt en je lichaam laat je eigenlijk in de steek. Je hebt geen idee waarom. Ja, astma of nu die schildklier.
Ja. Ja.
Maar je moet er toch mee dealen dat je bepaalde dingen niet kunt op zo'n moment.
Ja.
En vooral met een jong gezin is dat natuurlijk heel erg ingrijpend.
Ja, dat is zeker. Ja, ja. En dan zie je ook dat de een er zo mee omgaat en de ander zo mee omgaat. En dan moet je elkaar daar ergens... je gaat het herkennen, gelukkig. Dus op een gegeven moment weet je het wel beter.
Ja.
Maar bij mij zat er altijd wel een soort van vertrouwen van, het komt wel een keer goed. Alleen had ik geen idee wanneer en hoe. Maar, maar dat was voor hem veel lastiger. Huh? Ja.
Ja, en het is wel bijzonder dat jullie daarin elkaar wel hebben gevonden.
Ja, want je gaat wel zien waar elkaars kracht zit. En ja. Ik heb gelukkig een man met enorm veel energie. Dus dat maakte wel dat het gewoon in het gezin ging het wel door. Omdat ja. hij gewoon bijna alles oppakte.
Zo, wauw.
Ja, dus dat... Ja, daar, dan ben je heel blij met dat iemand een doener is, zeg maar, dat stuk. Mm. En ja...
Ja, dat je er toch samen wordt. Sterk staat, zeg maar. Elkaars ja. rug kunt dekken, ook in tijden ja. dat het niet zo goed gaat.
Ja.
Ja. Bijzonder, hoor.
Ja.
En als
ja.
je kijkt naar jouw stijlen, jouw voorkeursstijlen... Nou ja, hoe mensen in beweging komen, dat kan door voelen, door denken en door willen. Nou, met jouw doordenker is dat natuurlijk vanuit het denken. Eerste voorkeursstijl is de pionier die juist in beweging komt door wat je wil. En ja. de strategie is eigenlijk een combinatie van die twee, die overdenkt dingen die hij graag wil of de visie die hij heeft.
Ja.
En dat zijn eigenlijk jouw drie voorkeursstijlen. Daar kom je echt heel erg duidelijk in naar voren. En voor een vrouw is dat wel een hele bijzondere, unieke combinatie eigenlijk. Heb je dat wel eens gemerkt? Dat veel vrouwen, volgens mij zit 75% of 85% zelfs van de vrouwen heeft zorger op één of twee staan. Juist een heel erg emotieve stijl. Herken je dat ook bij, als je kijkt gewoon naar hoe je opgroeide? En
Ja, achteraf ga je dat natuurlijk zien. Ik heb dat ook inderdaad nooit zo expliciet doorgehad of zo. Ik denk dat het wel scheelt bijvoorbeeld in mijn werk. Fysiotherapeuten zijn inderdaad ook heel snel zorgers. Maar ik heb wel, onder andere mijn werkgeest had ook wel dat stukje pionier in zich, denk ik, achteraf gezien. Oh, ja. Dus die was ook wel heel erg strategisch ook mee bezig, maar ook wel dat vernieuwende. En dus ik kon daar heel veel in optrekken en van leren. Maar ik merkte wel heel erg in, ook in collega's meenemen. En ik deed bijvoorbeeld ook het stukje kwaliteit binnen de praktijk, waarbij je met alle collega's steeds al gesprekken hebt. Dat ik wel dat ik dacht, ja, maar dan gaan we het toch zo en zo doen. Oh, er speelt nog meer. Dus ik heb daar wel heel erg geleerd om van, hé, maar iedereen heeft weer andere dingen nodig om in beweging te komen. Ja.
Ja, ja.
En zij vinden het veel belangrijker om die patiënt heel goed naar te luisteren en alle ruimte te geven. En de rest, de vernieuwende projecten, dat zal wel. maar dat is niet de prioriteit. Dus maar ik merkte wel bij de standaard vrouwen dingen, zeg maar, of bij inkomsten of dingen, dat ik altijd dacht van oké, ik ben niet zo'n vrouwenvrouw, blijkbaar. Ik haal niet heel veel energie uit
het zorgen.
Het zorgen en de kleine details en dingen, daar loop ik juist enorm op leeg. Ja. Ook huishoudelijke dingen bijvoorbeeld. Maar daar merkte ik wel altijd in van ik ga ook liever om met mannen op dat soort dingen. Mm. Dus gewoon...
De stijlen worden weggezet als masculien. Wat wij binnen Sef Life vermoeden is dat heel veel vrouwen veel meer pionier doordenken, strategie in zich hebben. Maar omdat het vanuit de opvoeding niet zozeer gestimuleerd is of zelfs eigenlijk er niet mocht zijn, dat soort stijlen eigenlijk heel veel op de achtergrond beland zijn.
Ja.
En dat is echt heel erg mooi. Ik begeleid ook iemand in een Be Excellent Coach traject die juist zegt van, hey, ik wil juist die strategie een boost geven. Nou, die bungelt ergens onderaan. Maar die merkt echt, wanneer ik die meer in mijn bereik heb, dan kan ik daar juist enorm in groeien.
Ja.
Als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling. Dus dat is echt, ik hou daarvan. Ik herken heel erg wat je zegt over dat moment dat je je verwondert, of degene die je helpt zich verwondert over wat er voor potentie in iemand zit, of hoe je iemand verder kunt helpen. Ja, dat is echt fantastisch.
Ja, ja. Ja, en zo zie ik dat ook wel terug bij een aantal inderdaad die ik dan nu weer begeleid, is dat één die ken ik, zeg maar ook, die heb ik ooit wel eens begeleid in toen ze kinderfysiotherapeut in opleiding was. En die heeft mij zo door de jaren heen gevolgd en die zegt, ergens herkende ik gewoon iets in mezelf. En ja, nu komt dat ook naar voren. Die heeft dus dat vernieuwen heel erg in zich. Maar heel erg aangepast in het zorgen inderdaad. Dus heel veel dingen toch op wilskracht en het moet en ook daar heel erg in vastlopen. Mm-hmm. Dus dat is wel...
Ja, geheid.
Ja, ja. Dus die geeft dat nu ook meer de ruimte en heeft daar ook gewoon keuzes in gemaakt. En dus ik denk dat, ik herken dat wel heel erg, dat je toch ergens probeert in een bepaald plaatje te passen. Want je denkt van ik ben zorgverlener of ik ben moeder, dus dit hoort erbij. Maar dat je ook mag zeggen van, ja, nee, sorry, dit doe ik niet, want het past niet bij me. Ja. En dat is ook prima.
Ja, dus de lessen die jij natuurlijk echt gewoon hebt moeten leren, omdat het voor je lijf ook belangrijk was. Van, ja, waar loop ik op leeg? Ja. Ik denk dat heel veel mensen een burn-out krijgen, omdat ze eigenlijk allemaal dingen doen of zich aanpassen. Of denken dat mensen denken dat zij denken of denken dat het van hun verwacht wordt.
Ja.
En daarom dus dingen doen in plaats van dat het juist iets is wat hun intrinsieke motivatie is of wat echt bij ze past.
Ja, dat moet ik ook zeggen, dat ik daar ook steeds meer echt de soort van mijn handen jeuken als ik dat zie. Hoeveel er nog van die dingen als, kan ook heel mooi zijn hoor, maar van ik moet kerstkaartjes schrijven of ik moet dit, dan bij mij een puntje van de tong ligt altijd van wie moet dat dan, zeg maar. Ja. En zo zijn er heel veel dingen, dan merk je wel, ik ben er zo anders naar gaan kijken, dat ik dacht, voor de schoonmaak, ik neem gewoon iemand die dat doet. En inderdaad, de inkomsten zijn er misschien nog niet, maar ik weet wel, als ik mijn energie daarin ga stoppen, dan kan ik niet meer ondernemer zijn baas. Dus dat soort keuzes. Maar er zijn nog heel veel vrouwen die dat nog heel lastig vinden. Mm-hmm. Om die keuzes te maken.
En wat zou je mee willen geven?
Ja, neem af en toe de tijd om echt eens te stil te staan bij van wat vind ik nou echt leuk? Mm-hmm. Waar krijg ik energie van? En dat kan je heel praktisch maken door gewoon eens door je week heen te kijken in je agenda. Van hey, wat zijn nou de momenten daar leef ik echt van op. En wat zijn nou alle uren die ik eigenlijk moet, zeg maar. Dus, en dan eens gaan kijken van hoe ziet die balans er dan uit. En ik gebruik zelf altijd zo'n opdracht. Die vond ik, heeft mij heel erg geholpen. Is om die uren eens in een cirkeldiagram te zetten. Mm-hmm. Een beetje de strateeg erin, denk ik. En te zien, dat is eigenlijk 3/4 ben ik bezig met dingen die me geen energie geven. Mm-hmm. Omdat ik denk dat dat moet.
Yeah.
Maar hoe kan ik dat nou toch al een stapje verbeteren? Yeah. Door eens een uur in de week dingen te doen die wel bij me passen. Of wat me energie geeft. Yeah. Of,
en denk je dat mensen zich daar bezwaard onder kunnen voelen door dat dus juist wel te gaan doen? Als je zegt, hey, ik ga wel dat uur voor mezelf pakken. Dat mensen, ik kan me zomaar voorstellen dat er heel veel vrouwen zijn die zich schuldig kunnen voelen over zo'n moment. Omdat ze dan iets voor zichzelf tussen haakjes pakken.
En ik denk dat twee dingen is. Aan de ene kant bespreek het en benoem het tegen bijvoorbeeld je man. Of van waarom het voor jou belangrijk is. En aan de andere kant ook maar gewoon het eens een keer gaan doen en ervaren wat het geeft. En ik denk dat dat al ook je omgeving wel overtuigt. Als ze zien, tenminste was bij mij heel duidelijk, na 2 dagen een weekendje bijvoorbeeld weg zijn. Ja, dan kom ik zo blij terug. Dat het voor iedereen leuk is, zeg maar. Dus,
het is ook wel heel bijzonder dat je man ook die ruimte aan je geeft. Ja, want dan doet hij het ook gewoon 2 dagen alleen thuis.
Ja, en daar ben ik wel heel blij mee. Daar heb ik het ook wel echt mee getroffen. Want dat zijn heel veel mannen die dat niet zien zitten, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook dan, ook al, het is toch goed ook uitleggen waarom het voor jou belangrijk is. En,
het is eigenlijk een hele, hele warme uitnodiging om eerlijk te worden naar jezelf.
Ja. Ja.
Over wat heb je nu eigenlijk echt nodig? Wat helpt je nu eigenlijk echt verder?
Ja.
En durf je ook in de spiegel te kijken als je dus merkt, oké, inderdaad 3/4 bij mij slurpt energie uit me weg.
Ja.
Ik word er futloos van of moe of verdrietig of ik weet niet zo goed hoe ik me voel. Nou, dan is het juist eigenlijk het moment om dat eens aan te gaan.
Ja, en doe dat vooral voordat je uitvalt. Dat is mijn harde les. Ja.
Ja.
Want ik wou dat ik het veel jaren eerder had gedaan. Ja. Ja.
Dat je eerder had gaan luisteren naar je eigen lijf.
Ja, en niet alleen maar op standje doorzetten. En we gaan gewoon...
Toch die pionier in je. Dat is toch wel de valkuil van de pionier. Dat die knop in je hoofd omgaat van dit is wat ik wil. Ik blijf gewoon doorgaan.
Ja.
Doorgaan, komt vanzelf weer goed.
Ja, en die moet ik dus af en toe bewust uitzetten. Ja, ja.
En hoe doe je dat dan bewust uitzetten?
Ja, toch als ik merk aan mijn lichaam of daar wel echt naar luisteren. En echt relativeren van, oké, ik kan dit nu allemaal wel in 1 maand willen proppen. Maar daarna val ik weer om. Dat schiet ook niks meer op. Nee, dus, maar dat is wel lastig hoor, geduld bewaren. Dat blijft wel een ding. Ja.
En wat help je daarbij?
Wel weer die lange termijn, denk ik, van...
Ja, ik dacht meteen van dat kan je stratege echt enorm behulpzaam bij zijn.
Ja,
Om dat lange termijn te bekijken en dan ook te zien waar je op lange termijn naartoe wil.
Ja, en dat, en ook wel echt van inzien van, ik kan er beter even de tijd voor nemen dat het gelijk goed staat. Dan het nu binnen een paar maanden regelen, maar dat het aan alle kanten kraakt. En ook ikzelf. Dat wel. Dus dat is wel echt. En dan merk ik ook, dan geeft het ook meer voldoening. Want dan kun je er echt achter staan. Ja. Dus dat.
Ja, dat is echt heel erg bijzonder. Ja, ik heb wat van je ins en outs gehoord. Van je plannen, wat allemaal voor je ligt.
Ja.
En ik zou echt zeggen: iedereen die als zorgprofessional, als fysiotherapeut werkt. Maar ook alle andere ondernemers. Nou, je Instagram is echt super inspirerend. Vind ik al ook voor mezelf. Dus ook als niet zorggerelateerde ondernemer. Ja. Dus ik zou zeggen tegen mensen van dat ze jou moeten gaan volgen. En waar kunnen ze jou dan volgen?
Ja, dat kan inderdaad op Instagram onder mijn eigen naam, Lienke Scheurwater. Wie Wonder staat ook bij, dus daar kun je het ook altijd wel op terugvinden. En een ander stukje, zeg maar, wat meer richt echt op die kindprofessionals, zeg maar, dat kun je vinden onder Kind Plus Zorg.
Oké.
Ja,
super.
Dus dat, ja.
Dat is echt heel erg mooi, hè? Want je inspireert daardoor dus gewoon heel veel andere kindprofessionals binnen het werk wat je doet. Het is echt heel erg mooi om dat ook terug te zien. En daarin ook je passie en je betrokkenheid ook met hun te merken en te voelen.
Ja.
Als er nou een tip zou zijn die je andere vrouwen mee zou willen geven, wat zou je ze dan willen zeggen? Er is al heel veel voorbij gekomen.
Ja, wat mij dus wel veel heeft gebracht, is op een gegeven moment als je merkt en in zo'n situatie zit dat het gewoon eigenlijk niet meer gaat, of dat je tegen dingen aanloopt, of dat je inzicht krijgt van, ja, dit past niet bij me, om dan gewoon wel, ja, probeer echt een keuze te maken. Mm-hmm. Ik denk dat brengt je altijd verder. Of het dan linksom of rechtsom is, hak een keer een knoop door. En dat is spannend, maar dat is het, dus ook wel het stukje pionier in mij, denk ik, wat ik ook andere mensen probeer mee aan te moedigen, om lef te tonen eigenlijk. En om er toch een bepaalde stap te zetten.
Ja, want lef is wel echt een woord van de pionier.
Ja.
We hebben als identity statement voor de pionier, be brave. Hè? Ja. Dus wees dapper, wees moedig.
Ja.
Wat betekent die term voor jou?
Dat heeft daar alles mee te maken. Moedig is voor mij echt wel iets doen, terwijl je nog niet 100% zeker weet hoe het uit gaat komen. En maar wel, dat vertrouwen is voor mij ook echt zo'n belangrijk woord, wat ook wel steeds terugkomt. En dat je, je hebt een bepaald onderbuikgevoel en durft daar maar gewoon voor te gaan. Ja. Je hoeft niet roekloos dat soort dingen te doen, maar dat is wel een stukje moedig. Maar het andere stuk daarin is ook wel dat stukje eerlijkheid. Dat vind ik ook echt moedig, als mensen gewoon echt open en transparant zijn in waar ze mee worstelen, of waar ze over twijfelen. En dat durft te delen, omdat ze dan echt zien dat ze daar zelf van groeien. Dat vind ik ook altijd wel echt moedig. Dat ook bijvoorbeeld mensen die leiding geven, of dat op die manier doen en daar ruimte is om ook mens te zijn. Ja.
Bijzonder, ja. Dus je zegt, moed, vertrouwen, dapperheid, eerlijkheid. Dat zijn echt gewoon termen die voor jou de basis zijn om, ja, gewoon echt ook jezelf te kunnen ontwikkelen en onwijs te kunnen groeien ook als persoon.
Ja, ja. En autonomie, dat is voor mij ook wel zo'n woord wat ik gewoon voorheen niet veel aandacht aan besteedde, maar dat ik nu wel merk van, ja, dat is voor mij gewoon heel belangrijk, dat ik toch die eigen keuzes kan maken. Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. Ja. Mooi hoor. Hey, vanuit de Be Excellent Academy hebben wij de hashtag Ik Excelleer Jou. Is er iemand die je zegt van, hey, die zou ik willen excelleren? Die vind ik echt super inspirerend, of die, daar kan ik van leren, of die wil ik gewoon echt gewoon, nou ja, eigenlijk noemen om te zeggen waarom dat je iemand waardeert?
Ja, ja, aan de ene kant heb ik wel, als je het daarover hebt, zeg maar, een vriendin van mij die eigenlijk zie ik bij haar ook heel veel potentie. En inspireert ze mij daar ook echt wel in gewoon in de manier hoe ze met mij meedenkt, met ideeën komt. En ik hoop dat ze zelf ook nog een keer die stap zet om daar iets mee te doen. Dus dat is het stukje groeien daarin, dat ik denk van, ze zitten echt tegenaan te hikken. Dus dat is voor mij altijd wel, ja, ook mooi om te zien, maar ook wel dat ik denk, oh, ga nu.
Ja, want jij ziet al in de verte wat er gaat gebeuren als die potentie tot bloei gaat komen.
Ja, ja.
Ja,
dus dat, en aan de andere kant, zeg maar, iemand, nou, wat ik ook al in het gesprek eerder over had, zeg maar, mijn oud-werkgeester, Karien, die is voor mij altijd een enorm voorbeeld geweest van echt een sterke vrouw. Die praktijk van twee mensen opgebouwd heeft naar drie locaties. En ook een gezin had. En ja, dus voor mij ook wel ook iemand die mij geleerd heeft eigenlijk om daar bewust keuzes in te maken. Mm. En voor mij echt een voorbeeld is geweest van je kan ook als vrouw anders zijn.
Ja, ja. Supermooi. Ja. Ja, het is voor jou ook heel bemoedigend geweest om daarin ook die ondernemendheid in jezelf ook te ontwikkelen.
Ja, ja. En ook die ruimte te krijgen om,
ja, dat vertelde je al
dingen
eerder
te proberen.
In het gesprek.
Ja, ja.
Ja, ik geloof echt dat wij ook de springplank mogen zijn voor de nieuwe generatie of de mensen waar we zelf ook leiding aan mogen geven vanuit onze ondernemingen.
Ja,
dat het juiste potentie ook vrij kan zetten in vriendschappen of in zakenrelaties of wat dan ook.
Ja, ja, ja.
Nou, mocht de luisteraar denken van zo, dat vond ik echt zo'n mooi gesprek. Ik vond het in ieder geval echt een heel mooi gesprek. We hadden het er net al even over dat je Lienke ook kan volgen op socials. Maar zeg je nu van hey, dat coach traject waar je het over had, ben ik benieuwd naar. Check dan onze website en kijk eens bij de Be Excellent Coach traject. Dan kun je dus aan de hand van je 7-Life Assessment één van de 7 stijlen kiezen om daarin jezelf verder te ontwikkelen met een stuk coaching en opdrachten die je thuis gestuurd krijgt. Dus zeker een aanrader om die potentie die dus in je zit ook vrij te zetten. Bedankt voor het gesprek.
Ja, dankjewel.
Echt heel leuk.
Ja.
Leuk dat je hebt geluisterd naar de Ik Excelleer Jou podcast. Vond jij het inspirerend? Deel dan de podcast via jouw social media kanalen en tag ons als Be Excellent Academy. En weet je, laat vooral een review achter. Wij zijn benieuwd wat jij ervan vond. Volgende maand zijn we weer terug met opnieuw een inspirerende vrouw. Wil je deze niet missen? Abonneer je dan op de Ik Excelleer Jou podcast of volg ons via social media. En wie weet ontmoet ik jou bij een van onze trainingen of coachingstrajecten. Tot dan!